Er staat in de Bijbel een verhaal, en dat kan je zo meteen opzoeken, in 2 Kronieken 5, waarin de tempel herbouwd wordt, of gebouwd wordt, de tempel van Salomo. En als Salomo die tempel bouwt, dan is dat op het verlangen van de wens van God, van David, dat God een gebouw heeft. En dat David zegt van, ik zou zo graag, ik woon in een mooi paleis, u zit in een tent. Nou, die tent, dat was wel op een fundamentje gebouwd, maar dat stelde niet zo gek veel voor. En David had er last van. Ik woon luxe en de Heere God, die woont in een tent. En dan wil hij een tempel bouwen. En dan zegt hij, nee, dat mag jij niet doen. Zegt God tegen David, dat moet je zoon doen. Jij hebt bloed aan je handen, wat uit de diepere betekenis is, daar gaan we maar even niet in. Maar dat mag zijn zoon doen. En die zoon bouwt een tempel en die wijdt dat heel goed toe in. Dat laat hij doen door de levieten. En die beginnen te zingen en er gebeurt van alles. En laat ik dat eens voorlezen. In 2 Kronieken 5, vers 11 tot en met 14 staat het verslag hoe die tempel ingewijd wordt. Op het moment dat de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, alle priesters hadden zich zonder uitzondering geheiligd, ook zij die volgens het rooster geen dienst hadden, en alle levitische zangers, te weten Asaf, Heman, Jedutun en de zonen en hun zonen en broers, gekleed in fijn linnen, stonden met hun cymbalen, harpen, lieren aan de oostkant van het altaar klaar. En ook nog 120 priesters met trompetten. Moet je voorstellen, 120 trompetten. Hé. En op dat moment moesten de blazers en de zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de Heer. Zodra het geluid van de trompetten, cymbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven met de woorden van de Heer is goed, eeuwig duurt zijn trouw, vulde de tempel, het huis van de Heer, zich met een wolk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel. Mijn wens als vader, mijn wens voor mezelf, mijn wens voor de plekken waar ik ben, is dat waar ik heel vaak vertoef, dat plekken mogen zijn waar de wolk van Gods aanwezigheid aanwezig is. Daar verlang ik naar. Ik wil dat mijn huis thuis een plek is waar God aanwezig is. Ik wil dat de werkplek bij de evangelische omroep waar ik werk, dat een plek is waar de aanwezigheid van God heerst. En dat de rust en de vrede van de Heer daar aanwezig is. Die majesteit van de Heer vult de tempel, omdat men daar aanbidding voert. En ik weet dat aanbidding, en dan bedoel ik niet de techniek en niet de juiste liedjes, maar iets zit er in het geheimenis van een aanbiddend hart, dat de aanwezigheid van God bewerkstelligt tot de plek waar jij bent. God beantwoordt aanbidding. En daar draait het om bij aanbidding. Het draait niet bij aanbidding om de juiste toontjes, om de juiste instrumenten, om de juiste personen. Het draait om een respons. Aanbidding is een wisselwerking. Je zingt tot God en hij reageert. Vanmorgen heb ik me zitten verheugen in de aanbidding waarin ik deelgenoot was. Ik vond het zo fijn dat het om Jezus draaide, dus daar strek je naar uit. En je zag dat God reageert. En dat is niet te vangen, dat is niet te pakken. Dat kan je ook niet regisseren. Dat moet je ook niet verder veel. Daar moet je geen trucendoos op loslaten. Juan Carlos Ortiz die schreef, of die zei dan bijvoorbeeld van, ja, dan is de juiste organist er en die kan geweldig spelen. En als dan de muziek heel mooi is, dan zeggen we, de Heer was er. En de week erop is die organist ziek en dan moet een ander invallen en die kan het niet goed. Dus die slaat drie keer een verkeerde toon aan, dus het liederen zingen gaat niet. En dan zeggen we, de Heer was er niet. Nee, dat is de emotie. En je kan best kicken in je emoties, daar is niks verkeerds aan. Maar noem dat nou gewoon kicken. Ja, dus sommige liederen vind ik echt mooi. Ik vond ook vanmorgen een paar liederen, onder andere dat lied wat we ook herhaald hebben, vind ik aan de wat trage kant. Weet je wel, van, dat mag voor mij wel ietsje feller. Aan de andere kant, dat lied, hoe gaat dat andere lied wat je gezongen hebt? Dat is wel alsof je de tram moet halen, weet je wel. Weet je, daar zit het tempo zo hoog dat ik over de woorden ga struikelen. Nou, en een ander kikt erop. Nou, laat dat, weet je. Ik vind het ene lied mooi, een ander vindt het ander lied mooi. ik hou van akoestische gitaar, een ander houdt van elektrische gitaar. Daar zit aanbidding niet. Aanbidding is datgene wat een priester naar ons toe brengt, waar we in meegaan en wat je aan God geeft en dat God terug kan geven. Dat is aanbidding. Dat gebeurt hier dus ook. Men doet iets en dan Gods respons is dat hij dat huis vult met zijn aanwezigheid. Dus vanmorgen wil ik met jullie hebben dat de basis van ons leven is dat ook ons huis, thuis, jouw werkplek, een plek van aanbidding is. En dat je voor je aanbidding niet afhankelijk bent van de kerk of van de gemeente. Niet dat je dit moet laten, nee, hier zijn we als familie bij elkaar en waar we ook aanbidden. Maar het begint wel ergens anders, namelijk in mijn huis. En daar wil ik een beetje bij gaan stilstaan. De volgorde van je persoonlijke aanbidding, hoe je daarmee omgaat. En als je Jesaja wil opslaan, Jesaja 4 vers 5, en de Statenvertaling, onze geliefde Statenvertaling, die zegt dat het mooiste. Die zegt dan dit, dat is een profetie. En de Heere zal over alle woning van de berg Sions en over al haar vergaderingen scheppen een wolk van de dag, een wolk van rook en de glans van een vlammend vuur in de nacht. Want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. Nou, die tekst is even moeilijk. Maar dan praat Jesaja over de berg Sion. De berg Sion is waar God woont. En dan zegt hij, ik zal over alle woning en alle vergadering van de berg Sions, zal ik die wolk laten komen. Nou, dat is een sleuteltekst. Dus die tekst moet ik een beetje gaan uitleggen. Op die berg Sion staat geen enkele woning, maar men vergadert daar wel. Toch heeft de Bijbel dat over woningen. In het Engels wordt er gesproken over de dwelling place. Een veel mooiere woord zou zijn tabernakel. Overal waar God tabernakelt. Nou ja, tabernakel moet je dan ook weer uitleggen. Dat is een plek waar je komt en waar je God ontmoet en waar je weer verder gaat. Het is nooit het statische of de rituelen of de tradities. Dat heeft er niks mee te maken. Dat zijn tradities. En we doen tradities. We doen niet iedere week komen we samen om 10 uur. Nou, dat is een traditie. Maar als wij samenkomen en we zetten daar een andere context op, ons doel, komt God met zijn aanwezigheid. En die context is de juiste aanbidding. En dan praat hij over alle woning. Eventjes terug op die berg Sion. Die berg Sion was in het Oude Testament de plek waar mensen in rituelen naartoe gingen. En dan staat er in Hebreeën 12, bekende vers, vers 22. Nee, u staat niet, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Dus de berg Sion in het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament opnieuw genoemd, maar dan in de context van wij als gemeente. Dat betekent de levende gemeente van Jezus Christus is de berg Sions. En die levende gemeente van Jezus Christus, die ontmoet ik iedere zondag hier in het Church van de Wee. Maar dat is niet alleen de levende gemeente. Ik ben eergisteren naar het Flevo Festival geweest. Daar moest ik Daniel de Wolf 2 keer interviewen en met hem vreselijk veel lol gemaakt natuurlijk. En dat was ook de gemeente. En op mijn werk heb ik soms ook gemeente. En met mijn vrouw. En als we samen bidden. Jook en ik hebben gisteren een hele fijne dag gehad. Hè. Onze kleinkind is 1 jaar geworden, dus nou ja, daar zijn we apen trots op. Daar zit een hele avontuur aan vast, wat ik heel graag zou willen vertellen over een hobbelpaard dat ik in Amerika gekocht heb en meegenomen heb. Weet je wel. Als grootvader heb je er alles voor over om zo'n kleinkind te verwennen. En dan is zelfs een hobbelpaard in een vliegtuig meesmokkelen is niks. Weet je wel. Dat doen we. Dat is toch prachtig? Vind je niet, Jack? Kleinkinderen zijn mooi, hè? En dan heerlijk geen luiers hoeven te verschonen, alleen maar verwennen. Weet je, dat is mijn taak. Nou, waarom zeg ik dat eigenlijk? Ik heb het over gemeenschap, hè? En over samen met mijn vrouw natuurlijk gisteren genoten. Dat is ook een stuk gemeente zijn. Het samen bidden, samen avondmaal vieren thuis. Aanbidding gaat een stuk verder. En om dat goed te zien, moet je even doorgaan hebben dat God niet denkt in de gemeente en jouw huis. Ik denk dat God eerder denkt in jouw huis en de gemeente. Want dat huis komt eerst. De tempel van Salomo en de berg Sion is dus precies hetzelfde. Plekken die wij scheppen waar de Heer ons wil ontmoeten. Of dat nu je kerk is, of je huis, je kamer, of je werkplek, je school. En de vraag is, hoe kijk jij nu en hoe kijk ik nu naar die plek waar ik wel eens ben? Waarvoor zijn ze er? Ik ben een zeer gezegend man bij de Evangelische Omroep. Ik heb een van de mooiste kantoren die er is. Degene die er wel eens geweest zijn, als je een keer langs wil komen, ben je van harte welkom. Maar ik zit helemaal in een puist van een gebouw, dus je moet voor mij altijd een end lopen. En eigenlijk wil niemand in die puist zitten, behalve de afdeling nazorg. Maar het gevolg daarvan is dat ik een riante, riante kamer heb. Waar zelfs managers jaloers op zijn. Tot overmaat van zegen hebben ze daar een statenvertaling uit 1637 neergelegd. Zo'n duur ding. Ik denk dat ding over de 20.000 euro waard is. Weet je, dat is een cadeau wat ooit aan de eeuw gegeven is. Dus op die kamer neergezet. Dus toen ik er kwam, wil je dat ding hebben? Ja, graag. Weet je wel, en ik hoop dat ze ooit vergeten dat die van hun is, dat ik hem meekrijg. Ja, een prachtige statenvertaling. Dus mag ik ook wel zeggen, van soms komen de mensen uit hele andere richting dan waar wij in verkeren bij mij op de kamer. En dan zien ze die statenvertaling en dat maakt hun verward. Van hoor je bij ons, hoor je nou bij die ander, weet je wel. Want dat verwacht je niet van een Pinksterbroeder dat hij zo'n hele oude statenvertaling mooi vindt. Maar die vind ik gewoon mooi. Zo'n plek is voor mij een plek waar ik Jezus wil ontmoeten. Ik kan je een paar dingen zeggen, want dat is misschien wel goed. Ik heb vaak geknield in mijn kamer. Dat ik achter mijn bureaustoel knielde en zeg, Jezus, ik in het begin, dit is een plek die ik van u krijg. Laat deze kamer een kamer zijn waar mensen u ontmoeten. En soms heb ik die behoefte wel weer. Ik maak er geen traditie van, want dan wordt het zo'n traditie. Maar ik wil wel graag dat iedere vergadering, dat Jezus centraal staat. Dit is een plek van aanbidding. Waarom zit jij op kamers voor de studenten? Ja, omdat je moet studeren. Of is die kamer jouw plek waar je Jezus ontmoet? En heb je hem toegewijd daaraan? Waarom kom je hier in de gemeente? Ik hoop dat de gemeente voor jou allereerste plek is om Jezus te ontmoeten. En heb je jezelf en deze kerk toegewijd om Jezus te ontmoeten? En dat toewijden, dat doen we met aanbidding. Of is jouw kamer of je huis alleen maar een plek om tv te kijken en te slapen? Met als gevolg dat dat ook het enige is wat je dan doet. Er is een principe. Als wij onze huizen, onze plekken waar je bent, wijden, dus toewijden, tot plekken van aanbidding, en we vullen zo'n huis met aanbidding, dan vervult God dat huis met zijn majesteit. Dat lees ik in die twee teksten. Dus als ik mijn werkplek toewijd aan God en ik zet daar aanbidding neer, dan komt God. Dat is een wet. Dus dat heb ik gedaan met mijn huis waar we wonen. En dat doe ik regelmatig nog wel eens een keer. En daar wil ik het met jullie over hebben. Hoe doe je dat? Want er staat er in Jesaja wat ik gelezen heb. En de Heere zal over alle woning van de berg Sions en over al haar vergaderingen zijn heerlijkheid laten zien. Alle woning. En is het dan niet opmerkelijk dat de volgorde is eerst woning, dan pas vergadering? Sommige kerken denken wel eens, we moeten de mensen iets geven, zodat ze dat mee naar huis nemen en dan hebben ze thuis ook wat. Dan wordt het de kerk zoiets van eens in de week moet je naar de kerk om bijgepompt te worden en wat bij te vangen. Nou, dat is goed voor iemand die als heiden hier binnenkomt en voor het eerst met Jezus in contact heeft, want die heeft Jezus thuis niet. Maar als je christen bent, is dat niet meer de functie van de kerk. Onze functie naar jou als gelovige is niet dat we jou oppeppen, zodat je er een week tegenaan kan. Jouw functie is dat je thuis een huis van aanbidding hebt, zodat je opgepept hier komt en een dienstbetoon hebt naar ander. En dat we collectief iets leren, zodat we naar de wereld toe een kracht kunnen zijn. Want daar hebben we elkaar hard voor nodig. Er is nog een zegen, en dat is, want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. Gods veiligheid en Gods bescherming ligt op je als je dat centraal zet. Wat daarmee verder bedoeld wordt, weet ik niet. Want ik heb de neiging dat te vertalen naar mijn zegen en weet je wel, heel lekker veilig. Maar ik weet wel dat het dan in Gods hand is. Dus God ziet blijkbaar een woning en een vergadering als een eenheid. Sterker nog, God scheidt mij niet van de zondag van wat ik door de week ben. Maak dat de kat nou maar wijs, weet je wel. Als ik door de week geen man van aanbidding ben, gaat God het thuis niet zeggen, nou Henk, dan doen we dat toch op zondag. Als jij door de week geen aanbidder bent, moet je het op zondag hier ook niet proberen. Het kan hooguit je gaan stimuleren een aanbidder te worden. Een van de moeilijkste taken om aanbidding te leiden, als je hier een leider bent, zoals Jelle dat was, en zoals anderen dat hier ook goed doen, is hun voorbereiding. Die hebben hetzelfde probleem als wat ik heb. Sta ik nou te preken omdat ik voorganger ben of heb ik wat te delen? En ik moet. Weet je wel, ik sta op het lijstje. Dan zullen jullie zeggen, nou dan maak je dat lijstje toch anders. Nee, zo'n aanbiddingsleider, of dat nou Jelle is, of dat Matthijs van de week is, die, oh ja, nou moet ik het doen. Je moet en je moet je voorbereiden. En de moeilijkste keuze voor hun is om die week zelf een aanbidder te zijn. Je hart integer naar God toe te bereiden, met het woord van Jack. Zodat God het kan beantwoorden met een goede aanbidding. Ik moet integer zijn in het zoeken van de Heer voor jullie als gemeente. En als ik daar integer in ben, komt God ook met een woord waar we dan met z'n allen wat aan hebben. Op het moment dat ik denk van nou, ik heb een goed boek gelezen en dan ga ik eens even aan de gemeente vertellen. En dan kan ik lekker, hè, dan kan ik mee kicken. En dan zullen ze allemaal zeggen, wat een geweldige spreker ben je. Ben ik met mezelf bezig. En dan valt zo'n woord ook, boem. Heb ik integer naar de Heer geluisterd. Nou, ik heb je mijn worsteling verteld. Weet je, die afspraak bij Cleansing Stream, die stond er. Dus dat is goed. Dus hou er vrede mee. En dan komt er een kink in de kabel en dan merk je de Heer begint te spreken. Dus ben je integer, zoek je dat. En zie je dat God jouw huis, wat je thuis doet en wat je hier doet, dat hij dat als een eenheid ziet. Wat wij thuis doen en zijn, wordt geprojecteerd in onze samenkomsten. En als je dat wel goed doet, dus zorg dat God centraal staat, dan zal ook de tweede zegen komen. En dat is dat we een beschutting en schuilplaats hebben. Dat de Heer ons beschermt. Nou, daar ben ik zo van overtuigd. Daar ben ik zo van overtuigd. Als jij echt je leven toewijdt in aanbidding, je huis ook zo zegent, dan komt daar een bescherming. Dat zie je meestal pas achteraf. Meestal gaat iets niet goed. En dan kijk je achteraf en dan zeg je, oh ja, eigenlijk is dat God geweest. Die heeft dat gewoon beschermd. Dat zit op allerlei kleine dingen. Dat kan je niet. Joke en ik zijn in Amerika geweest. Joke moest er naartoe omdat ze een training moest doen voor de Raafretretten. Dus dat kreeg ze. Die reis kreeg ze aangeboden. Dus fantastisch van Raaf van Nederland. Dus ik zeg, waar ga je dan naartoe? Ja, naar Atlanta. Wanneer? Eind juli. Ik zeg, als jij eind juli naar Atlanta gaat, koop ik ook een ticket een week later. En dan gaan we lekker een week in Amerika toeren. Ik bedoel, die ene ticket, die hebben we toch in onze zak zitten. Ja, dus dat doen we zo. Dus dan kunnen we wat goedkoper een hele mooie vakantie in Florida doen. Dan kom je daar en ontmoet je mensen. En ik had natuurlijk wel wat zitten vogelen. Van waar kan je naartoe en dat en dat. Maar je voelt wel aan hoe dichter je bij het strand bent, hoe hoger de prijzen worden. Dus een beetje zoeken. Ik heb ook maar een budgetje. En we zitten daar bij die mensen en die vragen, wat gaan jullie doen? Nou, we willen naar Orlando en daar willen we natuurlijk Mickey Mouse zien of zo. SeaWorld waar wij zien. Mickey Mouse heeft niet zoveel behoefte aan. En die mensen zeggen, wij hebben een vakantiehuis in Orlando. Dat staat vrij. En dat hebben we gekregen. Dus we zijn lekker gratis huis met zwembad, alles erop en eraan. Een bed waarin je naar elkaar kan schreeuwen. Weet je wel, hallo, ben jij er ook nog? Zo groot. Hun slaapkamer was zo groot als onze woonkamer. Dus dat is wel even wennen. Een vakantiehuis heet dat dan nog. Hè? Dus voor ons in luxe. En het leuke was, dat was aan het begin. En die dagen hebben we allebei hard nodig gehad om rust te hebben. Even een vaste plek. En achteraf zeg je, dit is zo de Heer geweest. Ook zijn rust, weet je wel. En ik geef je alleen maar als een voorbeeld dat je soms achterom kijkt en zegt van, de Heer is er. En voor de rest hebben wij een geweldige tijd gehad. Maar die beschutting van de Heer, die merk je altijd achteraf pas. Hoe maak je nou van je huis, in plaats van een wanordelijke toestand, een plek van aanbidding? Hoe maak je nou van je kamer waar je logeert of waar je die je huurt, een plek van aanbidding? Hoe maak je van je kantoortje op je werk of je kantoorplek een plek van aanbidding? Er zijn een heleboel dingen voor te doen die allemaal trucken kunnen worden. Dat is het vervelende van wat ik nu ga zeggen. Het meest simpele is natuurlijk van luister nou goed naar de Heer en dan gaat hij je daarin wel in leiden. Maar de principe wat je dan moet doen is altaren bouwen. Een altaar is iets waar een bepaalde houding bij past en waar je iets offert. Waar je iets toewijdt. En het mooiste leven wat je aan altaren kan denken is van Abraham. Abraham, overal waar hij komt, bouwt hij altaren. Abraham is de vader van het geloof. Dus hij is voor ons een voorbeeld, een vadervoorbeeld. En dat is hij op een bepaalde opzichte wel en in bepaalde opzichten weer niet. Ik zou niet Abraham volgen als het gaat om huwelijkstrouw en hoe je met je vrouw omgaat. Dat is niet zijn best. Hij heeft 2 keer zijn vrouw weggegeven. Daar word je niet vrolijk van. Weet je. Ik denk niet dat dat tussen Jook en mij goed gaat als ik dat ga doen. Weet je wel? Tuurlijk, angsten, andere cultuur. Maar dat moet wel gezegd worden. Maar als het gaat om zijn geloofsvertrouwen en het zoeken naar een relatie met God, zijn geloof in God, is hij de vader. En wat doet Abraham? Abraham die krijgt de opdracht om weg te gaan naar het land Ur van zijn vader en zijn moeder weg. Dat doet hij maar half, dus dat gaat via een omweg. Duurt dat een tijdje voordat hij dat volledig doet? Nou, dat zie je in jou en mijn leven ook. Hè. Soms horen we wel de Heer, maar doen we het niet helemaal. En de Heer heeft daar geduld mee. En dan uiteindelijk komt hij in het land Kanaan terecht. En als hij het land Kanaan binnenkomt, is het eerste wat hij doet, dat staat in Genesis 12. De Heer verscheen aan Abraham en zei, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Dus stoort hij, dit is mijn toekomst voor jou. Bijvoorbeeld de Heer zegt, dit is de kamer waar jij gaat wonen nu je hier studeert. Dit is het huis wat ik jullie gegeven heb waar je gezin kan optrekken. Dit is de plek waar ik wil dat jij je geld verdient en dienstbaar bent naar je baas en werkt. Dit is de plek. En als je dat van de Heer hoort, dan moet je iets doen. En dan staat er, en toen bouwde Abraham een altaar. Nou, wat is een altaar bouwen? Dat zijn steentjes bij elkaar, een beetje hout erop, een lammetje erop en je offert. Toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Heer die aan hem verschenen was. Abrahams eerste daad is een altaar bouwen als hij binnenkomt. Dat is ook de eerste daad die je moet doen als je in een nieuw huis komt. Toen wij dat nieuwe huis kregen in Ommoord, waar we nu al 10 jaar wonen bijna. Het eerste wat Joke en ik gedaan hebben is dat hele huis toegewijd aan de Heer. Dat kan je op allerlei manieren doen. Ik kan jullie best zeggen wat wij gedaan hebben. We hebben avondmaal gevierd in iedere kamer. Iedere kamer geheiligd. De aanwezigheid van God aangeroepen. We hebben een tekst op de muur geschilderd in verf, waardoor we 3 keer over die tekst heen moesten schilderen. Maar vaak zeggen wij het, op deze tekst staat dit en dit geschreven. En dat is een harte wens tussen God en ons, dus die vertel ik niet. Dat is alleen voor Joke en mij. En een ander. Ik ken mensen die hebben bijbeltjes in hun muur gemetseld. Weet je wel? Maar iets doen waarvan je zegt van Heer, dit is mijn aanbidding naar u. Een ander zal een plaatje van Dun Moon opzetten. Een cd natuurlijk, plaatjes, dat doen we niet meer. Die heeft hij niet eens meer. Maar doe iets wat voor jou een altaar bouwen is. Abraham gaat nog verder. Dan staat er in vers 8 in Genesis 12. Daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abraham in de richting van de Negev. Dat is veel later. Dus Abraham verhuist. En als hij verhuist en hij komt op een nieuwe plek, bouwt hij opnieuw een altaar. En dan staat daar het woord en hij riep de naam van de Heer aan. Dat de naam van de Heer aanroepen en altaar bouwen, denk ik, zijn bijna synoniemen. Ik ben wel iemand die vindt van, doe iets waarvan je voor jezelf weet, ik heb iets gedaan wat ik me kan herinneren, wat ik vast kan pakken. Ja, dus wat Joke en ik gedaan met een tekst. Een vriend van me, toen die door zijn echtscheiding ging, dat was heel moeilijk voor hem, toen ging hij iedere dag een wandeling maken. Een blokje rondlopen om zijn pijn weg te brengen. En die pakte een steen iedere keer mee. En daar liep hij dan dat hele blok mee. Heer, dit doet zeer. Heer, dit doet zeer. Maar ik zoek mijn antwoord bij u. En als je dan rondgelopen had, legde hij dat bij zijn voordeur neer. Nou woont hij in een gebied waar veel stenen zijn. Dus dat viel helemaal niet op. Maar als je bij zijn huis komt, ligt er een bergje stenen. Dat bergje stenen is voor hem een getuigenis dat God hem ergens doorheen geholpen heeft. De altaar. Toen ik door een moeilijke periode ging in mijn leven, ik weet dat ik alle hoeken van mijn tuin gezegend heb. Ook echt geestelijke strijd gedaan heb. Dat heb ik ook in dit huis een paar keer moeten doen. Weet je wel? Als priester iets doen. Een ander zal zijn gitaar pakken. Weet je wel? Maar je moet wel kunnen spelen. Weet je wel? Als ik dat ga doen, dan krijg ik geluidsoverlast. Hoewel, ik ben gisteren op Flevo geweest. Ik dacht, dat kan ik ook hoor. Ik heb een hoop gehoord waarvan ik dacht, dat kan ik ook. Dat lijkt heel veel op mij. Maar, ja. Wat wou je daarvan zeggen? Nee, ze hebben mij nog niet ontdekt. Maar ik begin er ook niet aan hoor. Heilige is dat je iets apart zet. Iets sacrifice, sacre, heilig maken. Iets zeggen, dit is u toegewijd en daarom doe ik dit. In Genesis 13, vers 3 en 4, daar staat er vanuit de Negev, trok hij geleidelijk verder tot aan Bethel, tot de plaats tussen Bethel en Ai, waar zijn tent vroeger al had gestaan en waar hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abraham de naam van de Heer aan. Dus als Abraham terugkomt, dan doet hij hetzelfde. En daar moest ik even bij stilstaan. En ik moet voorzichtig zijn hoe ik dat goed zeg. Maar laat ik eerst met mijn persoonlijk leven beginnen. Als ik nou terugkom bij de evangelische omroep op mijn werk, dan kan het zijn dat de Heilige Geest me dringt opnieuw weer eens goed te knielen. En opnieuw te zeggen, Heer, nieuw seizoen, ik wijd dit aan u toe. Of dat je met je vrouw samen opnieuw avondmaal doet. Dat hebben Joke en ik vaak gedaan. En dan gebeurt er wat in je gezin en dan zeg je, schat, we gaan samen avondmaal vieren. En dan zeggen we wat er op de tekst staat. Heer, dit hebben we beloofd, dit hebben we aan u toegewijd. Dus nu, met avondmaalviering, wijd ik het opnieuw toe. Dat is de naam van de Heer aanroepen. Dus ook terugkomen op de dingen. Dus ik wil de oudste oproepen van, en wat doen wij met de dingen die we eerder gedaan hebben? Wat doen we met onze missies? Wat doen we met onze gebedsdiensten? We geloven dat bidden helpt. Moeten we dan doen wat we vroeger deden? Nee, dat bedoel ik niet. Maar ik heb zelf gedacht van, nou, je hebt goede kans dat ik alleen toch maar eens een keer naar die vier altaren gaan die we gebouwd hebben. En weer eens eventjes zeggen, dit land is van ons. Soms vergeet je wat er allemaal neergelegd is. En het is goed elkaar eraan te herinneren. Mag ik jullie eraan herinneren dat toen wij begonnen met bidden voor de moorden in de stad, dat hier 55 moorden in een jaar gepleegd werden. En dat het er nu nog maar 25 zijn. En dat iedereen denkt dat de politiek dat gedaan heeft. En dat ik zeg dat het God geweest is. En dat ik daar Bijbelse teksten voor heb. Want de Bijbel zegt, het zijn de genadegaven van God dat we niet omgekomen zijn. Dus ook voor de stad geldt dat. Het is puur Gods genade. En dat we straks in de hemel komen, dat de Heer zegt, wel gedaan, gij goede en trouwe knecht. En dankzij jullie zijn er zoveel mensen nooit omgekomen. Door jullie gebed heb ik mijn hand op de stad kunnen leggen. Heb ik met mijn wolk van aanwezigheid de stad beschermd. Die bescherming. Omdat jullie offers gebracht hebben en altaren gebouwd hebben. Is goed om het een keer te zeggen, toch? Alleen, als het plankje een beetje gescheurd is en verweerd, schuur het weer even op. Of timmer er maar weer wat anders overheen. Moeten we het opnieuw gaan doen? Weet ik niet. Dat laat ik aan de Heer over. Maar ik wil wel koesteren wat we gedaan hebben. En opnieuw de naam van de Heer aanroepen. Dus misschien moeten we daar nog eens over nadenken. Dat zal ik zeker doen. Soms moet je die naam van de Heer ook aanroepen ter bescherming. Ik heb al eerder verteld dat ik alle stukken van mijn tuin gewoon gezegd heb. Tot hier, dit is mijn grens. En in de naam van Jezus, Satan, als jij probeert binnen deze grenzen te komen, dan krijg je echt ruzie met me. Dit is heilig gebied, dit hoort Jezus toe. En niet andere geesten. En we hebben allemaal soms te maken met aanvallen van geesten vanuit de duisternis. Het doen, dat is ook een offer brengen. Fysieke zaken die wij doen, hebben geestelijk een betekenis. Symboliek zijn we wel een beetje kwijt. En Joke en ik zijn er wel wat meer verliefd op. Maar ik ga ook geen symboliek in de gemeente doen om symboliek te hebben. Maar als je in ons huis komt, vind je op verschillende plekken soms dingen. Ergens ligt een steen met een tekst. En iedere keer als we die steen zien, weten we welke herinnering het is. Ik heb een beeldje van Jezus die Petrus te voeten wast. Die heb ik zowel bij de evangelische omroep als thuis. En die staat er voor mij om te herinneren aan wat mijn hoogste roeping is. En dat is dienen. Niet vertellen hoe het zit, maar er voor die ander zijn. En als ik er voor jullie ben, is heel wat anders dan dat jullie er voor mij zijn. En dat is een spanningsveld, dus daar moet je vaak in kiezen. Ik hou van die dingen. Iets wat je steeds herinnert en dat je zegt van dit is terrein wat voor God verworven is en wat ik vast moet houden. Fysieke zaken zijn heel reëel. Die hebben een geestelijke betekenis. Ook, denk nou niet dat ik zweverig ben met mijn aanbidding of zo. Of avondmaalviering. Maar laten we het eens eerlijk zijn. Dopen wij dan mensen om ze nat te maken? Of geloven wij dat als je iemand doopt, dat hij een oud leven aflegt en dat hij in een nieuw leven met Jezus opstaat? Als we dat laatste niet doen, is dopen niets anders dan mensen nat maken, kan je er ook een emmer water over gooien. En hoef je niet moeilijk te doen. Vieren wij avondmaal omdat we geloven dat als je samen met de Heer in het verbond komt, dat daar de kracht van het bloed van Jezus gaat werken en de eenheid van het lichaam gaat werken? Of doen we het omdat het een ritueeltje is? En noemen we dat een maaltijd, dan is het een hele karige maaltijd. Waarom doe je de dingen die je doet? En zijn de dingen die we doen ook inderdaad een voortgang van de relatie die we met God hebben? Het laatste voorbeeld van Abraham in Genesis 18 is dit. In Genesis 18, dan komt God op bezoek bij Abraham. En die heeft dus altijd die altaren gebracht. Er zijn ongeveer 8 ontmoetingen in Genesis 12 tot en met 18. 4 keer wordt het naam altaar gebouwd, genoemd. En 4 keer praat je over altaar ervaringen. En dan in vers 17 van hoofdstuk 18 staat er. En de Heer dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? En dan komt de uitleg uit. Abraham zal immers een groot volk voortkomen. En alle volken op de aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want ik heb hem uitverkozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs. Door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Nou, even het vertrouwen. God die zegt van, zou ik Abraham niet vertellen wat ik ga doen? Wat een verlangen van God, hè? God die verlangt om wat hij gaat doen, dat wil hij delen met iemand die hij vertrouwt. Over zijn vent die zijn vrouw 2 keer weggeeft. Pak dat even beet. Maar iemand die zijn offers brengt. En daar reageert God op. Als wij als gemeente onze offers thuis brengen, aanbidding in ons huis brengen, komt God met zijn reactie. En zegt God, zal ik onthouden aan, en dan mag je eigen naam invullen, wat ik van plan ben. Ik ben ervan overtuigd, als deze gemeente voorgaat in het blijven zoeken naar de eenheid in de stad, met hartslagen, met maakt me niet uit, hoe lastig het soms ook is. Als wij zeggen, Heer, die kant gaan we op, dat zijn altaren die wij bouwen, dat zijn offers die we brengen. Als wij doorgaan met die aanbidding in de stad te willen brengen, gaat God reageren. Misschien niet in mijn leven, want bij Abraham heeft hij ook maar gereageerd met 1 zoon, maar ik zal een volk uit hem voortbrengen. En dat is gebaseerd op dit principe. Jij brengt je altaar, maak je altaar en God reageert. Wij als gemeente doen dat en God reageert. En dan zegt God, voor zulke mensen kan ik niet geheim houden wat ik ga doen. En daar komt profetie om door kijken. En ik ben niet iemand die het spectaculaire zoekt. Hè. De Heer gaat met een aardbeving naar Rotterdam komen. Dat zijn meeste profetieën waarvan ik zeg, joh, houd erop. Ik denk dat de Heer zegt, Henk, je moet dit of dat. Of jullie als gemeente mogen dit of dat. En dan breng ik de mensen naar je toe. Deze stad heeft Jezus nodig. Als kerk hebben we leiding nodig. Ik ben niet bang van de islam. Ik denk dat God de islam naar ons toe brengt, zodat wij ze mogen bekeren. Maar dan moeten we ze gaan liefhebben, moeten we ze gaan omarmen. Hoe? Dat zal God ons zeggen. Doen we dat alleen als Church van de Ween? Nee, natuurlijk niet. Dat doe je als hele kerk. Ik heb een hele dag met Daniel de Wolf opgetrokken. Die komt ook binnenkort hier spreken voor het nieuwe seizoen. Heerlijk. door hem te zegenen, bereiken wij de Antillianen. Daar zijn we deelgenoot van. Het lichaam wil wel groter zien en onze offers brengen. Wat een vertrouwen van God ook in Abraham. Ik zou het zo zeggen dat God zegt, ik ken deze man bouwt zijn huis op een goede orde, dus ik ga hem vertellen wat ik ga doen. Ik vertrouw deze man, dus ik geef hem openbaring. En dat is dat hele verhaal van Sodom en Gomorra. Vanuit die openbaring werd Abraham wel de voorbidder voor Sodom en Gomorra. De meeste mensen denken dat het een nutloos gesprek was. Hier is er zoveel rechtvaardigen zijn. Ik denk van niet. Ik denk als er één rechtvaardige was geweest, had God het niet gedaan. Er was gewoon geen enkele rechtvaardige. Dus Abraham was aan het bidden en die stopt ook op een gegeven moment omdat hij dat doorheeft. Oh, ik snap het, ik kan wel blijven bidden, maar... En het verhaal eindigt ook in die stilte omdat dat terecht is. Ik denk dat Abraham ook gehuild heeft. Maar wel zijn neef gered met gezin. Dat was me ook een mooi gezin, zeg. Die kon ook al een cleansing stream en een ravenretretten gebruiken. He? Dus laat je huis een plek van aanbidding zijn. En de bescherming van God zal je deel zijn. Ik wil een paar dingen gaan noemen die gewoon praktisch zijn. Dingen die ik doe, die je niet hoeft over te nemen, staat niet in de Bijbel. Maar zijn dingen zoals ik dat doe. En hoe je je leven kan inrichten. 'S Ochtends begin ik mijn dag met de Heer. Dat betekent dat ik de gordijntjes soms open doe. Niet altijd, want soms moeten anderen blijven slapen. Ben ik te vroeg op. Dan zeg ik, Heer, dit is de dag van u. Ik ben geen ochtendmens, dus ik moet wakker worden. Meestal gebruik ik mijn tijd in de auto om stil te worden voor de Heer en me voor te bereiden. Dat is mijn tijd van de Heer. Dat doe ik op mijn maniertje. Een ander gaat eerst lezen, weer een ander gaat eerst zitten. Ik heb daar volkomen vrede mee ook te doen. In het bewustzijn van Heer, dit wordt een dag die ik samen met u mag delen. Soms voel ik dat ik echt moet gaan bidden. Maar dat is dan meestal wel voorbeden, omdat er moeilijke gesprekken zijn. Wat ik ook doe, is zingen thuis. Dat doe ik niet als een van de kinderen of mijn vrouw thuis is. Dat heb ik wel een paar keer gedaan, maar dat wordt niet gewaardeerd. Dus ik wil niet tot last zijn van de ander. Dus toen ik vroeger alleen was, zong ik vaker. Maar thuis zingen. Dat lied is wel in mijn hart. Ik heb ooit een keer aan de Heer gevraagd, Heer, wilt u me wakker maken met een lied? En dat doet hij heel vaak. Dus dan zit er een lied in mijn hart. Dat neurie ik, dat heb ik bij me. Maar ik ga er niet 's morgens vroeg zitten zingen, zodat het hele huis wakker wordt. Maar als ze er niet zijn, dan zing ik wel. Dus soms ben ik overdag alleen thuis en dan kan je mijn stem wel eens een keer horen. Je mag binnenkomen. Een ander iets wat ik doe is de tafel van de Heer thuis delen. Samen avondmaal vieren. Dat doe ik meestal met de joker alleen. Dan zoek je samen de gemeenschap van de Heer. Met de kinderen ligt dat in ons gezin iets anders. Wij hebben een samengesteld gezin. Dus ik heb niet die traditie kunnen opbouwen met de kinderen van kindsbeen aan. En zij komen uit een hele andere kerkelijke traditie. Dus die gelegenheid hebben wij eigenlijk nooit zo gehad. Ik zou het wel willen. Maar ik wil niet die kinderen forceren. Dus dat zoek je. Dat kunnen we hier wel in de gemeente doen. Dus dat is voor ons dan meer de plek. Maar als je kinderen hebt van 1 jaar oud, zou ik zeggen, beste Matthijs, begin er vroeg mee. Laat ze het maar merken. Je tafelgebeden. Ik betrek in de tafelgebeden altijd de wereld. Dat doe ik niet altijd. Ik wil ook geen schijnheilige zijn. Dus meestal is het normaal wat je bidt. Heer, zegen deze spijzen aan op je eigen manier. Maar mocht er wat zijn, er speelt wat met een van de kinderen, dan bid ik dat ook uit in dat gebed. Dan vraag ik ook bescherming of dan bid ik voor wijsheid. Meestal maar met 1 of 2 zinnen. Maar ik wil wel dat de kinderen weten dat we meeleven. En als er iets in de maatschappij gebeurt, dan bidden we daar ook voor. Joke weet het wel, dat als wij langs een ongeluk rijden, dus er gebeurt een ongeluk op de weg en je rijdt langs. Nou, bij mij schiet er gelijk een gebed naar boven. Dat kan zijn van, oh Heer Jezus, help. Of Heer, wilt u met de politie zijn? Wilt u met de ziekenwagen, de mensen zijn? Zegen ze, Heer. Mag dat nog een leven gered worden? Ik moest een keer voor een fotosessie van visie hier in het Kralingse Bos foto's maken. We rijden het Kralingse Bos aan met de fotograaf die de EO dan inhuurt. Christen. En een ongeluk. Een man met zijn fiets die tussen een Land Rover en zo'n paardenwagen erachter, die was daar de bos ingedraaid en die man was ertussen gekomen. Ah, heel dramatisch. Dus we worden door de politie omgeleid en ik zeg tegen die agent, is het ernstig? Hij zegt, het is heel ernstig. Dus ik begin spontaan te bidden. Dat was wel leuk, die fotograaf naast me, ook een christen, een goede collega. Sinds die tijd hebben we een vriendschap, joh. Een vriendschap. Want hij ging ook mee bidden, hij was het niet gewend. Maar er sloeg een vonk over, van dit is realiteit. Maak van de plaats waar je bent altaren en bid. En doe wat je behoort te doen. Bidden met je echtgenoot, met je kamergenoot, met je kinderen. Hoe vaak doen we dat? Sta je er open voor? Jook en ik doen dat niet dagelijks. Omdat het dan wel weer heel traditioneel wordt, weet je. Dan krijg je weer van die normale gebedjes. Maar er zijn momenten, zeggen we, nou moeten we samen even bidden. En dan wordt er echt gebeden. Voor de rest vertrouwen wij elkaar in ons persoonlijk gebed. En daar praten we ook wel over. Heb jij ervoor gebeden? Wat vind jij? En dus geef daar een kleur aan. En dat zal een ander echtpaar toch weer anders doen. Als je van iemand hoort, nee, wij bidden iedere ochtend samen en iedere avond samen. Graag blijven doen. Als je dat meer aanspreekt, vooral doen wat God tegen je zegt. Maar zorg dat je wel met elkaar bidt. Bid in de geest en met je verstand. Tongentaal is niet gegeven zodat jij een kick kan hebben in aanbidding. Tongentaal is gegeven zodat je overwinning kan boeken op een duister leven wat om je heen komt. Tongentaal is vooral geestelijke strijd. Dan weet je niet wat je bidt, maar dan bidt de Heilige Geest in je. Dus altijd als ik tegenstand krijg in mijn leven, gebruik ik de gave van tongentaal. En dan kan ik heel vervelend worden. Dat interesseert me dan op een gegeven moment ook helemaal niks wie dat hoort. Maar ik heb bij de evangelische omroep in mijn kamer wel een paar keer flink in tongen gebeden. Ik heb vaak in mijn huis in tongen gebeden. En natuurlijk, als ik alleen ben, kan dat wat luider. En als je niet alleen bent, hou ik rekening met de mensen om me heen. Het is geen show voor hun, het is iets wat je doet. En tenslotte, lees de schrift soms eens hardop. Nou, het gaat niet om de Bijbel hardop te lezen, maar proclameer het woord van de Heer. Hoe vaak ik dat gedaan heb, weet je, van je bent een kind van God en God houdt van je. Dat is 30 jaar geleden dat ik dat als waarheid ontving. Ik heb het als uitgeschreeuwd. Dit is de waarheid dat God mij lief heeft en zijn zoon voor mij gegeven heeft. Ik mag leven, ik ben een christen, ik leef niet meer onder de veroordeling. Ik ben vrij. En dat ik het tot de spiegel heb geschreven. Dat ik 's morgens als ik opstond het zei. Want ten diepste ben ik een heel onzeker jongetje. Met heel veel angst voor mensen. Een stem die overslaat als ik voor meer dan 10 mensen moet spreken. Dat is wie ik werkelijk ben. Wat jullie zien is wat God voor mij gemaakt heeft. Maar ik heb het nodig gehad dat keihard tegen mezelf te roepen. Henk, je bent geliefd door de Vader. Je bent geen afgewezen jochie. God de Vader heeft jou lief. Weet je wel, wat een liefde heeft God de Vader ons gegeven dat we door Jezus Christus kinderen van hem genoemd worden. 1 Johannes 3 vers 1. En er staat achter, en we zijn het ook. En dan riep ik, en we zijn het ook, weet je wel. Nou, dan hoor ik mijn eigen vader weer terug, weet je wel. Die zou dat ook zo kunnen zeggen. Dus de appel van die vel van de boom. Maar je toe-eigenen, dat woord. Hoe vaak ik het niet in mijn huis gezegd heb, die tekst staat op die muur. En het zal zo zijn. En dan voel je wel, dan komt er emotie bij en je vecht het met de Heer uit. En de Heer die hoort het en die zegt, dat huis ga ik vullen met mijn aanwezigheid. Daar kom ik. En ik wil je uitdagen dat in je eigen leven te doen. En dat samen als gemeente ook te gaan doen. En dan zegt de Heer, daar wil ik ook zijn. Paulus en Silas is natuurlijk het mooiste voorbeeld. Die zitten daar vastgeklonken in kettingen, in een gevangenis. En dan zeggen ze, weet je wat, we gaan eerst maar eens een keer hier een offertje brengen. Een altaar bouwen. En ze gaan zingen en de Heer zegt, daar wil ik ook zijn. En die zet zijn grote voet er neer. Ja, dan kon die gevangenis niet hebben. En er komt een hele opwekking uit. Als wij dat met elkaar doen, komt er ook een opwekking bij ons. Kan je de amen opzeggen? Zullen we een moment stil zijn? Mag ik jou vragen aan het begin van dit nieuwe jaar? Hoe zit jouw aanbidding in elkaar? Is jouw huis een plek van aanbidding? Misschien heb je jaren geleden hetzelfde gedaan als ik. En misschien zegt de Heer vanmorgen wel van, joh, roep mijn naam weer eens opnieuw aan. Herbevestig dat. En laten van onze huizen, onze werkplekken, kamers voor onze kinderen, laten we altaren bouwen. En zeggen, Heer Jezus, uw aanwezigheid is me heel kostbaar. Ik maak hier een huis van aanbidding van. En dat doe je lekker op jouw manier. God kijkt niet naar je stijl, God kijkt naar wie je bent. En dan zal God met zijn aanwezigheid jouw huis vullen. En laten we dat ook als kerk doen, collectief. Laten we het komende jaar altaren bouwen in deze gemeente. Zodat God met zijn heiligheid komt. En jullie hebben een profetie gehoord aan het eind wat Jack nog zei. Ik weet niet of dat echt alleen maar met mij te maken heeft. Maar God heeft een plek dat hij bij jou kan landen, zei hij. Ik dacht, ja, daar ga ik het wel over hebben. Laten wij als gemeente een plek zijn waar God kan landen. Kan je daar allemaal op zeggen? Heer Jezus, collectief en individueel. Individueel en collectief willen we dat tegen u zeggen. Wij willen in ons persoonlijk leven, Heer, waar we ook door u geplaatst worden, in onze huwelijken, in onze gezinnen, bij onze ouders, Heer, bij studenten, kamers, werkplekken waar we komen, scholen. Heer, waar we ook door u geplaatst worden, Heer, willen wij een plek zijn waar u kan landen. Heer, en op de ene plek kan je wat meer doen dan op de andere plek. Geef ons op iedere plaats waar we mogen zijn ruimte en een stuk van onszelf waarin we kunnen zeggen, dit is mijn altaar wat ik voor u bouw. Geef ons de vrijmoedigheid, Heer, om bijvoorbeeld op plekken waar we werken een keer te knielen als niemand dat ziet. Als we even alleen met u kunnen zijn en zeggen, Jezus, deze plek wijd ik u toe. Laat uw naam hier geloofd en geprezen worden. Jesus be the center. Wees het centrum van ons leven. Wees de hoogveeve, Heer. U komt toe alle lof en eer. En laat uw koninkrijk manifest worden onder ons. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen.